Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de zevende zondag afdeling, 20e vraag en het antwoord. Zondag 7, vraag en antwoord 20. Daar vraagt de onderwijzer, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En die antwoordt daarop, nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aaneemt. Tot zover. Letten wij weer op de verlossing en zoeken de vraag te beantwoorden. De verlossing voor allen, zo niet voor wie dan wel. Wanneer wij in het voorgaande hebben gehoord hoe de Heer zelf uit zijn eeuwige onbegrepen trouwen en welbehagen het evangelie heeft geopenbaard onder de mensen. En wanneer hij, en waar hij door allerlei afbeeldingen en ceremoniën der wet heeft laten verkondigen de verzoening die komen zou. Wanneer reeds iets van de naam of van de persoon van de middelaar omschreven is, als die wonderbare persoon die God en mens in eenheid des persoons is, die gekomen is om te verlossen, om de straf te dragen, ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en weder te geven. Wanneer zulke dingen aan de orde zijn en wij door het geloof een oog daarop mogen slaan, dan is het alles zo oneindig groot. Dan is het zo overstelpend groot. Dat God, Hij tegen wie wij gezondigd hebben, dat Hij zich nochtans keert naar het wegdrevene, naar wat van Hem was gevallen. Dan kan het misschien een ogenblik zijn alsof alles staat in het teken van het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Dan kan er iets van de ruimte worden gezien die in Christus Jezus is, wiens offerande later nog nader omschreven zal worden door de Heidelberger aan de hand van de artikelen van het geloof, maar die nu toch reeds genoemd werd, die middelaar Gods en der mensen, een gerechtigheid zo groot, dat wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Er is ook zo'n grootheid in de offeranden van Christus, dat de vraag wel verstaanbaar is. Daar is zulke een uitnemende middelaar, sterker dan alle schepselen. Zal hij alle mensen zalig maken door Christus? Op de wijze zoals zij door Adam zijn verdoemd geworden als het hoofd, ons eerste bondshoofd Adam, toen door één misdaad de schuld gekomen is en de dood over alle mensen. Zal zo op die manier het hele geslacht der mensenkinderen ook zo weer zalig worden. Adam was hoofd der mensheid. Toen hij viel, vielen wij in en met hem. Christus is het hoofd van een zoveel beter verbond. Zal hij nu ook op zulke wijze door zijn offerande der gerechtigheid, door zijn verzoening en voldoening, zal hij nu ook allen zo zalig maken, zoals ze met er in Adam verdoemd zijn geworden? Dat is een belangrijke vraag. Te meer, daar wij mogen veronderstellen dat deze vraag niet voortkomt uit het eigenzinnige van de mens. Hoeveel mensen zijn er op de aarde en in Gods kerk waar de schrik hen om het hart schijnt te slaan wanneer zij zouden horen dat weer een en weer een zalig wordt. Zij kunnen zonder enige eerbied en ontroering spreken alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, dat misschien 2 of 3 uit hun gemeenschap, hun kerk, hun gemeente, waar de rest allemaal beloven. Ja. Toen de grootvader van mijn moeder bij de grootvader van mijn vader kwam, een keer op bezoek, toen kwam hij binnen bij de oude man, die met een dekentje om zijn knieën in zijn stoeltje zat. Hij had maagkanker. Zo, zegt die dominee, als al die dolerenden in de hemel komen, dan blijft er voor ons nog geen plaats over. Foei, man, zei de oude man, hebt ge nooit gelezen in de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid? Ja, je begrijpt me toch wel? Nee, ik begrijp je niet. En de oude man zei geen woord meer, heel de morgen niet. Hij ging weer onverrichte zaken naar huis terug. Alleen toen zijn zoon thuis kwam waar hij in was, toen zegt hij: Daan, stuur die man alsjeblieft nooit meer, want hij is nog hoger dan de Westertoren van Amsterdam. Voel je de geest waaruit iets opkomt? Dat is of de geest waar de Heilige Geest zijn spoor doorgetrokken heeft, of het is onze geest. Dat maakt een groot verschil. Gaat er niet om dat die man niet wederom geboren was, waar ik u zojuist van vertelde. Het was in zijn dagen het licht van de Almaserwaard. Het licht waar de mensen naar kwamen luisteren. Alleen toen hij stierf, toen zag hij in iedere hoek van de kamer een duivel zitten. Overal om hem mee te nemen. Maar dat is misschien zijn geluk nog wel geweest. Dat de hoogheid in puin viel voordat hij dit tijdelijk leven verliet. Hij zal de harden een harde dood aandoen. Nog iets, dan kunt u iets begrijpen. Ik wil u iets nabij brengen. Niet om verhaaltjes te vertellen, maar om u bij te brengen wat ik nu bedoel. Uit welke geest komt iets op? Dat hoor je gewoon. Van het ene word je koud van en naar van en zeg je: die man is nog harder als een spijker. En bij het andere gevoel je eerbied en ontzag dat je zegt: zo is het. Mijn grootvader was bij een kinderseren op Beierland, geloof ik. Die was zeer krachtdadig tot de Heere bekeerd in de leven. Zijn scherpe vrouw. En hij komt daar een keer binnen en daar zit ook een jonge man. En die zat daar zeer aangenaam te spreken over de goede tierenheden des Heren, dat hij niet vernield was. Opa zat daar met genoegen naar te luisteren. En toen die jonge man opstond, toen gaf hij hem heel hartelijk de hand. Nou jongen, de Heere zij met je. Maar toen stond zij op. Toen hij de deur uitging, toen keek ze hem zo na over het paadje. Achter de gordijntjes en toen hoorde de grootvader ze zeggen. Vader, geef hem eens wat donder op zijn bliksem. Toen werd de man zo boos. Hij zegt, wat zei je daar niet? Wat hoorde ik? Waar zegt ze al die praatjes tegenwoordig. De mensen zijn zo gauw bekeerd, zo op die manier, weet je wel. Zal eerst is dit en zal eerst is dat. Je moest je schamen. Maar houd er rekening mee, hij zal de harden een harde dood aandoen. Dat ging bij haar ook letterlijk in vervulling. Niet dat het altijd met elkaar overeenkomt om mensen, dat bedoel ik er niet mee. Maar toen ze zelf aangetast werd door een vreselijke ziekte, toen lag ze te schreeuwen en te gillen. Huizen ver hoorde je ze roepen. Opa durfde er haast niet te komen. Zo ellendig lag ze daar. Totdat hij weer een keer kwam. En toen hoorde hij ze roepen, Vader, ik kan niet meer. Gij hebt eerst uw lieve zoon gestraft. En toen kreeg hij het geloof dat ze die dag naar huis zou gaan. En toen ging hij ook binnen en hij zei, je gebed is verhoord. En de Heer nam het weg van haar, alle ellende. Maar voel je, dan betreft het nog een kind des Heeren. En dan past het al niet. Maar hoe walgelijk is het als de onwedergeboren mens die van zichzelf zegt dood te zijn. Als die uit die hoek in de strijd zich gaat mengen, denk erom. Dan doet het je niets. Dan voel je aan, het is vijandschap tegen de genade. Het vloeit niet voort uit een geheiligd verstand. Maar het vloeit voort zoals men op school aardrijkskunde geleerd heeft. En rekenen en schrijven. Zo heeft men ook in de kerk dat geleerd. En dat gooit men in het midden. Maar het heeft nog nooit het hart geraakt en geroerd. Als de koning nu zegt, of door zijn dienaren zegt, strijd gij om in te gaan door de enge poort. Want breed is de weg die tot het verderf leidt, en vele zijn er die dezelfde ingaan. Maar eng is de poort en smal is de weg die ten leven leidt, en weinigen zijn er. Die dezelfde vinden. Dan komt dat uit een hele andere hoek. Dan is het een woord met ontzag. Een woord met majesteit. Een woord. Niet dat ons terugdrijft in die zin. Zijn er veel die zalig worden? Of zijn er 1, 2 of 3? Maar ziel. Doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Want er zal eenmaal een schare zijn die niemand tellen kan. Maar er zal ook een ontzaglijke massa zijn, die buiten zullen zijn, buiten de poort en buiten de muren. Van die stad. Kijk, dat wilde ik op de voorgrond zeggen. Opdat wij zouden bedenken wat het woord zegt. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. En de andere dichter, of de andere psalm, hoe groot, hoe vreselijk zijt galoon. uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Dit is Israëls God, die rechtvaardigt, maar die ook rechtvaardig buitensluit en sloot. De vaten des torens tot het verderf toebereid. Zo is het eigenlijk waar dat de kerk als op haar plaats mag wezen. De levende kerk. Toch altijd zich op een andere plaats bevindt dan wat zich kerk noemt. En wat met grote en stoute woorden spreekt. Alsof zij het voor het zeggen hadden. Nee, want de levende kerk wordt door de Heere verlevendigd om te bedenken. Waarom was het op mij gemunt? De levende kerk krijgt een ruim hart in hem. De levende kerk zingt met blijdschap. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Daarom is het altijd nodig dat Gods geest ons oog verlicht. Alle mensen zijn in en met Adam verdoemd geworden. Zij zullen niet zo alle door Christus zalig worden. Neem zij, zegt de man. Neem zij. Dat is kort. Maar het is ook zakelijk. Het laat geen ruimte over. Het is niet misschien zoals sommige van de oude kerkvaders, die hebben wel geloofd dat ten slotte in een steeds voortwentelende wederkeer en terugkeer al Gods werken zalig zullen zijn, ook die in de rampzaligheid zijn. Dat wordt door dit antwoord buitengesloten. Ook degene die denken dat zulke ernstige vermaningen die in het woord staan, weinigen zijn er die dezelfde vinden, dat die alleen maar staan om een spoorslag te zijn voor het mensdom in het algemeen, maar dat ze niet de werkelijke bedoeling Gods weergeven. Dat het slechts opvoedkundige waarheden zijn om ons te leiden en te richten tot een menselijk bestaan. Omdat zij zeggen, God zal tenslotte alles en in allen zijn. Het wordt uitgesloten. Neem zij. Neem. Ook de mogelijkheid mogen we erbij nemen. De mogelijkheid voor alle mensen om zalig te worden is er niet. Kun je zeggen, ja, maar dat weten wij toch niet? Als God het nou zou willen. God heeft geopenbaard dat hij zulks niet wilde. Hij heeft gezegd, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Wel is het zo dat Gods verkiezing zich verheerlijkt in de gemeente. Het beeld van zijn eeuwige liefde dat de Heere hier en daar een greep doet, is niet juist. Dat doet God ook nog wel, maar het is niet de gewone weg des Heeren. De Heere heeft een volk lief gehad, een kerk, een gemeente. Dat kunt gij bemerken in de lijn der geslachten en der geschiedenis. En het zal straks in de eeuwigheid ook openbaar komen, dat wel. Anders zou een kerk, een gemeente, die zou misschien maar één generatie bestaan. en de volgende generatie zou alles weg zijn. Dat kan wel, maar het hoeft niet. Want de Heere gaat door. En dat is een groot goed. Een grote genade en ontferming. Want dat is de Heere niet verplicht, maar zo heeft Hij gewild te werken. In de geslachten, in de huisgezinnen, in de gemeente. Mag iemand zeggen, boos worden, van ja maar dit en ja maar dat, nee. Dat is Gods wonderbare verbondsgeheimenis. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Daarom is het deel mogen uitmaken van Gods gemeente hier op aarde, ook naar het zichtbare, is al reeds, zou je een verkiezing kunnen noemen, want dat heb je ook niet aan je eigen te danken. Waarom ben je geen kind van de buurman die nergens aan doet? Of waarom ben je niet geboren in een vreemd, in een vals geloof? Wij nemen dat allemaal vanzelfsprekend toeval, maar dat is het niet. Dat zijn allemaal de symptomen van Gods eeuwig welbehagen. Dat je het mag horen. Dat je erbij gebracht bent. Daarom is het ook zo verschrikkelijk dat de mens net doet of dat het allemaal niets te betekenen heeft. Terwijl het de contouren van Gods eeuwig welbehagen zijn die zich aftekenen in de gemeente. Dan kun je zeggen, waarom is die gemeente dan wel beter? Nee, helemaal niet. Maar alzo heeft God van eeuwigheid besloten. Ja, dat zijn allemaal dingen die wij mogen bedenken. Bij dat woordje nee zijn. Niet als een tegenstelling met het nee zijn. Maar de ganse wereld bestaat uit miljarden mensenkinderen die daarop wandelen. En God heeft uit al die mensen een gemeente zich ten eeuwige leven uitverkoren. Als je alle te boek staande protestantse richtingen, christelijke richtingen neemt, dan is het nog maar een kleine minderheid op alle andere godsdiensten, die vele miljoenen meer aanhangers tellen. Van die miljoenen protestanten, daar vallen miljoenen af. Niet omdat zij protestant heten, maar of christelijk, maar omdat alles is samengevat bij die richtingen. Allerlei afwijkingen, remonstranten noem maar op, alles wordt dan onder één noemer gebracht. Men schrijft in die grote wereldtabellen bijvoorbeeld rustig op, nou ja, 6 miljoen protestanten in Nederland en zoveel miljoen katholieken enzovoorts, rooms-katholieken. Maar dat gaat natuurlijk niet op in werkelijkheid. Dat zijn papieren cijfers. Daaruit kun je toch al merken uit die papieren cijfers, nee zij. Zij worden niet allemaal zaken. Is dat dan niet erg? Zeker erg. Je ziet hier geen man voor je die in zijn handen zit te wrijven en die zegt gelukkig niet. Want de hemel zal nog te klein worden. Nee. Je ziet een man voor je die in eerbied en deemoed buigt voor Gods openbaring in zijn woord. Zullen we en die het ons wil voorhouden. Dat wij zouden verstaan, God is het die rechtvaardig maakt, God is het die verkiest en doet naderen om zijn heilstem te horen en wonen in zijn huis, Ik heb wel eens tegen de kinderen gezegd, het gaat misschien naar uw oor wel te ver, dat je zegt, kun je dat nou zeggen? Ik heb wel eens gezegd, jongens en meisjes, houd er rekening mee. De duivel draait het net om, maar ik zou haast zeggen, jullie hebben meer aanleiding om te denken. Kijken wij elkaar wel eens raar. Ja, dan moet je zo denken. Zodra de Heer ons oog ervoor opent, dat je in de kerk mag komen. Dat je het evangelie mag horen. Omdat Hij dat gedaan heeft, dat het geen goedheid van ons is, dat wij niet op een goede dag zin gekregen hebben. Maar dat de Heer gezegd heeft, die onwillige beesten, die kwaaie rakkers, slechtste van allemaal, ik zal ze omtuinen. Ik breng ze er. Dat is geen kleine zaak. Daarom is het ook geen kleine zaak als je er onderweg loopt. Dat is ook geen kleine zaak. Daarom juist. Omdat je dan als het ware tegen Gods geopenbaarde wil in handelt. Tegen zijn geopenbaarde wil in. Je onttrekt aan zijn werkplaats als het ware. Waarvan hij gezegd heeft, daar wil ik wonen. Dat overweldigende. Als God nou zijn vleugelen uittrekt, dan zie je ze gaan in hun gangen en wegen, je huis en tijdgenoten. Dat je dan eens een ogenblik te zien krijgt hoe door al die wegen kriskras heen van Jacob geldt ja zijn. Zij worden zalig. Door alles heen. Wat er ook afvalt, dat kan, want de Heer is aan ons niets verplicht. Maar die grootheid, dat de Heer zich met ons, met u of met mij bemoeide. Zegt, waarom nou? Niet naar gevraagd in die zin. Ik heb mijn eigen vader en moeder niet uitgekozen in mijn eigen kerk, helemaal niet. Ik heb mijn eigen godsdienst niet bepaald. Wat is een mens? Wat is in hem te prijzen dat de Heer gunsten komt bewijzen? En dan zie je dat gaan. Twee huizen, drie huizen naast elkaar, of vier of vijf, of een hele straat. Nee, het gaat nu niet om de waarde van de mens, zo bedoel ik het niet. Daar woont die of... Nee, dat bedoel ik niet. Maar waarom? Waarom wordt in dat ene huis nu zijn naam geprezen? Waarom worden daar kinderen geleerd als ze naar bed gaan en geef mij een nieuw hart om Jezus wil. Waarom? Kunnen wij wel eens zeggen, dat is toevallig. Ja, waarom? Ja, maar dat is nou Gods eeuwige raad. Zie je dat het overal duidelijk is. Een mens kan wel eens boos worden en zeggen, maar hij kan met zijn ogen zien en met zijn handen tasten dat het waar is, ook in de praktijk van het leven. Nee, zij worden niet alle wederom zalig. Alzo is de wil des Heren niet geweest. Daarom niet. Meer kunnen wij er niet van zeggen. Hij heeft alles gevrocht om zijn zelfs wil, ja ook de goddeloze tot de dag des oordeels. En of God willende zijn toorn bewijzen, met veel langmoedigheid te verdragen heeft de vaten des toorns. Tot het verderf toebereid. Och, als je het een ogenblik mag zien glinsteren, dan zeg je waarom, Heere. Daarom heb ik altijd een angst gehad, als het in de kerk, in de gemeente, waar dan ook, klein of groot, om bijzaken gaat lopen. Nijd en twist en tweedracht. Dat wij alle met elkaar als het ware een soort regering vormen die de een dit, de ander dan. Altijd zo bang daarvoor, omdat ik zeg, daar loopt het nooit over in de kerk. Daar loopt het nooit over. Daar kan het niet over lopen. Dat is van de duivel. Van de Heer is, kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En dan nog erbij te bedenken, als je zegt, moet eens kijken, zijn onze kinderen nou beter? Want dat zegt de vijand, ja, oh, dan zijn er die fijne. Ja, dat kan ook nog wel. Dat wij en onze kinderen openbaar komen als midden in de doden. En toch, God staat er boven en zegt, ik wil. Dat is zo onbegrijpelijk groot. Misschien zijn er wel bij die je mee moet sleuren haast naar de kerk. Het is een wonder als het anders is hoor. Maar ze zijn. Dat hoort ook bij Gods eeuwige raad. Dat de Heere die onbandige koeien en kalvers vangt en zegt, vooruit. Dan zal ik je een vader geven die er naartoe sleurt. Vandaar dat de hele psychologie en de opvoedkunde en al dergelijke dingen meer, dat ze vaak zoveel afbreuk doen aan het leven. Want dan zeggen ze tegenwoordig, ja nee, dat is helemaal stom, je moet vrijlaten. En God heeft ons niet vrijgelaten. Dan moet je indenken wat een verschrikkelijke lastering dat is in zaken het geestelijke. Vrijlaten. Ja, ik weet het wel. Je kan onder een godsdienst leven die als een gevangenis misschien aanvoelt en is. Dat kan. Maar het gaat nu eens over de waarachtige godsdienst die Gods woord ons leert. Vrijlaten. Dat kan toch niet? Dat kan toch nooit? Een vader en moeder die zouden toch sterven. Als ze dat tot hun leus zouden maken. Vrijheid. Nee. Waarom? Omdat vader en moeder weten dat ze wederom aangenomen en gezoend zijn. Omdat ze weten dat hun zaad, hun vlees en bloed ook afkerige kinderen zijn. Weigeren om de tucht aan te nemen. Maar omdat ze boven alles weten wat God met zijn gemeente van plan is. Met zijn uitverkoren kerk en de belofte die daar ligt. De belofte die God uitgesproken heeft. Niet aan brave, oppassende, nette mensen die zulke nette, lieve kinderen hebben. Maar aan boze mensen. Die van éénzelfde lap gescheurd zijn. En hun zaad. Daarom. Kijken ze als vader en moeder naar het uitwendige. Kijk, dan zeggen ze. U kun je beter vrijlaten. Dat weet ik wel. Waarom zal ik netten of dat nog zo'n kerkse jongen of meisje is. Zulke toestanden komen er wel voor. Dan meent het toch niet en we moeten er toch niks van hebben. En ik jaag de duivel er nog meer in op die manier. Ja, maar zo denken ze niet. Want dat weten ze allemaal al. Maar zo hoog is nou het opzien op het woord der verkondiging. Het woord van Gods eenzijdige ontferming. Dat grijpt als een rat in elkaar als het ware voor vader en moeder die God vrezen. En daarom is het nee. Want uit Gods vrije, kijk eens wat nou de een gebruikt tot zijn eigen verderf. En waar die van zegt, oh ja, zul je er aan doen, hè? Mensen kan ze niet bekeren. Het is nog een eeuwig wonder als ze nog één keertje willen gaan. Nou, zo snel met Jacob net andersom. Die praten zo, die jongen. want het grijpt als een rat in elkaar. Die voelt er de dood in en het verderf, die voelt er een omkomen in. Die zegt bij zichzelf, nee. Ik weet wel, ach, de Heere leert voorzichtigheid. Die geeft wijsheid en verstand. Maar wij? Nu is het dan niet groot, vader, zijn moeders, dat juist met het oog op dit nee zijn. Dat de hele schrift ervan vervuld is. Ten aanzien van de volkeren, ten aanzien van de enkeling. Het Nieuwe Testament spreekt weinige zijder die dezelfde vinden. Geen één, zou ik zeggen. God vindt. Hij vindt ons. Maar ook de praktijk van ons leven het nog aanduidt. Nee, zij. Want je ziet het om je heen. Je ziet het in deze wereld. Want het is een enkeling, een klein kuddeke. Maar het is des vaders welbehagen hun het koninkrijk te geven. Daarom mag je wel eens zeggen bij je eigen kinderen. Als je denkt aan je vader of moeder en aan de catechisatie of aan de kerk. Mag je wel eens bij je eigen bedenken dat je zegt, het is toch wat dat ik nog op de catechisatie mag komen. Zo'n ondeugende bengel. Het is wat dat de Heer dat gedaan heeft. Want dat is niet voor niets geweest. Dat zal zeker niet voor niets zijn. Want de Heer heeft overal zijn wijze bedoelingen mee. Nee, zij staat. Het is dus niet voor allen. Vandaar dat die geest van Arminius, van het remonstrantisme, die overal doorgedrongen is, de ster Alsen die de wateren van het evangelie bitter gemaakt heeft, dat heel die voorstelling op leugens berust. Je ziet dat vaak ook. Men gaat ervan uit, God wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. Maar je kunt toch de schrift niet met de schrift in strijd brengen? Dat kan toch niet? Als er op de ene plaats staat, ik heb lief gehad en ik heb gehaat. Als er staat, ik heb uitverkoren en ik heb verworpen. Ik heb gelaten in de dood waarin het zich bevond en bevindt. Dan kun je dat toch nooit stellen. Ik heb wel degelijke christenen, zoals men dat noemt, en die stelden het net voor als ja. Maar ja, Gods geopenbaarde wil is toch dat hij wil dat alle mensen zalig worden. Helemaal niet. Dat is Gods geopenbaarde wil niet. Gods geopenbaarde wil is anders. God heeft het toch in zijn woord duidelijk geopenbaard. Het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar hun is het niet gegeven. Zijn er geen verborgen dingen? Men zegt wel eens, ja, de paden der verkiezing die bewandelt God alleen. Daar hebben we nog weinig niet over te praten. Maar dat vind je in bepaalde kerken zeer, orthodoxe kerken, juist rechtzinnige kerken, zeer sterk aan. Dan weet men gewoon niet wat men doen moet om wat voor hun oog de scherpe kanten zijn een klein beetje te verdoezelen. En dat iedereen toch ermee geconfronteerd moet worden. Je hebt rechtzinnige blaadjes die je gewoon naast de strijdkreet kunt liggen van het leger des Heils. En dan doet het leger des Heils het soms nog beter. Want God wil dat alle mensen zalig worden. Je hebt nu nog de tijd. Bidden. Doe het. Ja. Neem zij, dat hoort er ook allemaal boven. Neem zij. Nee, dat is allemaal leugen en bedrog. Dat beantwoordt niet aan de werkelijkheid van Gods woord. Oh ja, misschien zegt er iemand, ja, maar wat betekent dat? Paulus schrijft aan Timotheus. Een Jood. Tenminste, ten dele wel. Hij werd aangemerkt als een Jood. En het valt voor een Jood niet altijd mee om door de middelmuur des afscheidsels heen te kijken. Dat voel je wel aan. Dat God nu uit de heidenen een kerk bijeen verzamelt en een gemeente ten eeuwige leven. Kon Petrus ook niet altijd goed verwerken, want de Heere die gaf hem opdracht om te slachten en te eten in dat laken, zag hij allemaal onrein en kruipend gedierte. Hij zegt, nee, ik heb nooit iets gegeten dat gemeene verontreinigde. Daar had de man ergens gelijk aan. Maar hij moest tot het besef komen dat hij niet gemeen kon maken wat de Heere geheiligd had. En de Heere had gezegd, de heidenen zullen vragen naar de wortel van Isaï. Op hem zullen de heidenen hopen. En je leest toch dat de Heere gemeente heeft gevormd in het Nieuwe Testament. Het viel niet altijd mee om dat te verstaan. Nou, daarom zegt de apostel ook tegen Timotheus, zijn zoon, schrijft hij, God wil dat alle mensen zalig worden. Dat betekent in onze woorden gezegd, zowel Engels als Fransen, als Duitsers, als Nederlanders, ook Indianen, allerlei soorten mensen. Uit alle geslacht, tong en taal. Maar het wil, dat woordje alle wil daar niet zeggen. Dat wil daar geen aanduiding zijn van een kwant, van een totaal aantal mensen wat er op deze aarde is. Dat God wil dat ze zalig worden. Want waar God wil dat ze zalig worden, daar worden ze zalig. Je kunt van de Heer niet iemand maken die meet zoals men dat ook vaak doet. Die staat maar te wachten met uitgebreide armen, maar er is niemand die erin wil vallen. Dat vind ik oneer doen aan zijn grote macht en majesteit. Dat stuit me altijd tegen de borst. Dan krijg je altijd een soort godsbeeld. De Heer die staat er als zo'n marktman. Kom nou toch, doe het nou toch. Maak het nog wat goedkoper. Nog een paar centen eraf, nog wat. Zeg maar ja. Nee. Nee, mensen. Dan zou het voor u trouwens slecht uitzien. U die gelooft dat gij nooit gewild hebt wat God wil. U die alleen maar verblijd mag worden en wezen met die God die zegt, ik wil en zij zullen. Ik zal ze doen komen, zij zullen komen van het oosten en westen en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. God wil niet dat alle mensen zalig worden, want dan zouden ook alle mensen zalig zijn. Dat betekent niet dat de offerander en het bloed van Christus niet toereikend zouden zijn voor alle mensen, want dan heeft eens iemand gezegd, dat is genoegzaam om 1000 werelden te verzoenen, waar het hem behaagd zou hebben. Maar dat is Gods behagen niet geweest al zo. Hij heeft zichzelf een volk uitverkoren en lief gehad om te verzoenen. En om ze met zich te verbinden door de banden der eeuwige liefde en ontferming. Ja, maar zegt iemand, er staat toch ook al zo lief, heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En niet tot, alleen tot de verzoening van onze zonden, maar ook van de hele wereld. Lees je toch ook allerlei teksten meer. Ja, dat is wel waar mensen, maar dat leggen wij dan verkeerd uit. Je moet altijd er maar van uitgaan dat wij het dan verkeerd uitleggen. Ik heb het eens met iemand geprobeerd, die zat altijd een beetje te vechten. Ik kon zo ruim niet stellen het heilige evangelie, maar dat was nog te krap eigenlijk. Ja, maar er staat toch ook al zo lief heeft God. Toen zei ik, nou durft u dan te zeggen dat God u lief heeft? Dat u bij die wereld behoort? Nee, zegt ze, want ik heb hem niet lief. Ik heb die God lief. Nee. Zeg nou, waar blijft u dan? En denkt u dan dat het toch goed is nu? Dat als u nu sterft, nee, dan ben ik verloren. Oh. En u wil allemaal beklemtonen, al zo lief heeft God de wereld gehad. En voor je eigen kun je het geen eens zeggen, nog geloven. Dat u daarbij hoort bij die wereld. Omdat u de vijandschap voelt in uw hart tegen God. En dan voelen we, ja, dat gaat toch niet. Hè? Dat kan toch niet. Maar toch wil je het. Je wil het toch. Dat het zo is. Maar het is niet zo. Voel je mensen. De Heere zegt, ik bid niet voor de wereld. Dat wil niet zeggen, die wereld die hij heeft lief gehad, waarvan hij zegt, Vader, vergeef het ze. Maar de Heere Jezus bedoelt in zijn gebed, die totaliteit en massa, dat heeft de Heere nooit bedoeld. Dat leert toch ook het woord uitverkoren reeds. Hij heeft uitverkoren, ergens uit. Waar wij deel van uitmaakten, van dat ganse menselijke geslacht. Nee, tegen alles staat geschreven, neem zij. En nu moet je eens goed opletten. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En al zijn weldaden aannemen. Voor wie is het dan wel? Als niet voor allen is. Voor wie is het dan wel? Voor wie heeft hij wel zichzelf gegeven dat zij zalig zullen worden? Je kunt zeggen, natuurlijk, voor de uitverkorenen alleen. Alleen voor de uitverkorenen. Ja, maar dat is nog een beetje ver af, hè. Dan moet je zien de wijsheid van de Heidelberger hier in de belichting van dit antwoord, van deze vraag en antwoord. Nee, zij. Want verkiezing, verwerping hebben wij niet bijgezeten. Gij en ik, wij hebben niet in Gods verborgen raad gestaan. Wij hebben hem geen bevel gegeven van het werk zijner handen. Niemand onzer heeft tot hem gezegd, wat doet gij in die eeuwige raad? In zijn vastgemaakt bestek, dat was buiten ons, boven ons, voor ons. Van eeuwigheid heeft hij zijn raadsbesluit gemaakt. Ook in zaken de zaligheid daaruit verkomen. Van eeuwigheid heeft hij dat gedaan. Maar, daar waren wij dus niet bij. Wij zijn er nu. Wij zijn op de aarde, heden, we zijn geboren. De een is er al 20 jaar op de aarde, de ander al 30 jaar, de ander al 40 en nog meer. Dat is dus de levenstijd hier op deze aarde die wij doormaken. Wat is eigenlijk maar een heel klein dingetje. Het is gewoon een diaatje. Knip, je kijkt, weg. Volgende. Zo. Wat kan een mens in een droom van 2 minuten, wat kan hij al zien in een droom van 2 minuten? Kun je zien als je tussen waken en slapen ligt. Je kijkt op de wekker, 7:30 of 7 uur of 30. Moet op, even op. Je kijkt weer, het is 7:05, wat je in dat even allemaal meegemaakt hebt. Nou, zo is het nou ook, het hele leven, hè. Het lijkt een eindige verzameling van allerlei belevenissen. Maar het vindt allemaal plaats in een flits, in een ogenblik. Maar we zijn er. Het is niet ongedaan te maken. Ja. dan kun je wel zeggen, ik zit in de kerk en ik ben uitverkoren. Of mijn vader was een bekeerde man, of mijn opa was ook een bekeerde man. En er staat geschreven, het zaad zal mij dienen. De God van zijn volk en van zijn zaad. En mijn vader die had nog wat voor mij, dat ik een uitverkoren was, dat ik behoorde bij het getal der uitverkoren. En hij heeft op zijn sterven nog gezegd dit en dat. Dat kun je natuurlijk wel zeggen. Maar voel je aan dat we nou zo goddeloos geworden zijn door onze zonde, dat de mens de een gebruikt een ingebeeld geloof om zijn zaligheid op te gronden en de ander een ingebeelde uitverkiezing. Heb je ook. Mensen die er niet aan twijfelen of ze zijn uitverkoren. In de dagen van de Heer Jezus merk je dat heel sterk, dat ze zeggen, wij zijn toch Abraham's zaad? Erfgenamen naar de belofte. We zijn niet uit hoererij geboren, wij. Abraham, we hebben maar één vader. God en Abraham. Naar wie wij, uit wie wij gesproten zijn. Heilig bloed. Dat ligt niet zo ver af van wat Hitler in de oorlog allemaal deed. Met zijn edelgermanen enzovoorts. En dat is ook de zonde van de mensen. Zijn doodszonde. Wij, ik, God. Niemand boven mij. Nou, zo intens goddeloos zijn er nu ook duizenden mensen met hun uitverkiezing bezig. En trouwens, ik geloof dat de meeste kerkmensen in hun hart toch wel de stille gedachte hebben dat ze uitverkoren zijn. Dus zo zijn er veel. Als hij dan zegt waarom. Maar ja, dat weet ik zo niet, maar ik heb dat gevoel. Ja, maar dat is ook gevaarlijk. Dat is ook gevaarlijk. Die rijke man in de geschiedenis was in zijn eigen waarneming vaster uitverkoren Gods. Dat komt toch moeilijk anders. Zo'n gezegende man. En die Lazarus zal misschien wel eens het gevoel gehad hebben dat hij een verworpene was. Toen hij daar aan die poort lag. En de honden kwamen en lekten zijn zweer. Het moet zo geweest zijn. Maar wat een vergissingen. Wat een vergissingen. Daarom komt, kijk de Heidelberger. Kijk eens de leer der zaligheid wat het woord ons openbaart. Dat God van eeuwigheid een volk heeft uitverkoren. Dat zeker zalig zal worden. Waarvan er niet één achter zal blijven. Niet één te veel en niet één te weinig. Precies zal dat fundament bebouwd worden. Naar zijn vastgemaakt bestek. Het is volkomen waar. Dat is de grondslag der prediking. Maar welke stenen dat nou precies zijn, daar hebben wij niet bij gezeten. Daar hebben wij niet bij gezeten. Welke? En in de praktijk is er altijd het dodelijk gevaar dat de mens uit gaat maken. Welke stenen er in dat gebouw zullen zitten. Terwijl hij de opperste hoeksteen en sluitsteen verwerpt. Die door God uitverkoren is. En dierbaar. Nee, nou komt hij in de praktijk. Nou komt hij in dat schuifje, dat ogenblikje van de tijd dat wij hier op de aarde zijn. Tussen onze geboorte en sterven. Bij de baby die hoort het nog niet, maar degene niet. Die, als ze ouder mogen worden, moeten ze het wel horen. Hij komt bij de jongens, de meisjes. Hè, komt hij. Wie zijn dat dan? Voor wie dan? Voor de uitverkoren. Jazeker, dat is volkomen waar. Maar hoe denk je dan dat je daarachter komt, dat je daarbij hoort? Je kunt wel zeggen een uitverkoren, maar wat is dan een uitverkoren? Wie is dan een uitverkoren? Wie zijn dat dan? Waar komen ze aan openbaar? Waar kun je het aan weten dat ze uitverkoren zijn? Want iedereen kan wel zeggen, wij zijn het. Wij zijn kinderen, hetzelfde krijg je in die verbondsbeschouwingen. Die zo geperfectioneerd, zo mooi in elkaar zitten. Dan krijg je echt datzelfde verschijnsel als in Israël. Wij, Adams dankbare zonen. Wij Calvinisten. Ik kwam pas een blaadje tegen van 1925 en de dominee die dat toen schreef, ik hoop dat de man ook al lang in de hemel is hoor. Hij leeft al lang niet meer, want hij was toen denk ik een jongeling misschien van 25 jaar al. Hij is al dood, die man. Maar daar stond dan de grondregelen op, de doelstelling van de christelijke gereformeerde jongelingsverenigingen in Nederland. Dan gaat niet om die naam, dat doet er niet toe. Maar het gaat maar om die idee. Nou, als je dat stukje leest, ik heb het nog een tijd bewaard. Dat is een zeldzaam exemplaar. Wij. En die gezwollen, hoogdravende taal. Wij in kerk, in maatschappij. En om de vijand het woord te kunnen bieden. En om... Oh, je rilt er gewoon. Je moet erom lachen als je het leest. En je zegt, wat is toch een mensen? Verschrikkelijk. Wat een inbeelding. Wij jongelingen. Het is zo toppend. Maar ja. Kijk. Dat wordt afgesneden. Dat zal niet bestaan. Dat wil de Heer niet. Dat kan ook niet. Wij verdoemde zondaren. Daar moet het heen. Wij die God op het hoogst misdaan hebben. Wij verlaten mensen en jongelingen en dochters. Kijk, in het dagen van de Heer Jezus dacht iedereen, vooral de rijken natuurlijk, die dacht al bij voorbaat en de predikers, de dominees en de leraars. Misschien is het nog niet zo. Dacht al bij voorbaat dat ze wel uitverkoren waren. Tuurlijk. Zo af en toe als er een onrustig kreeg, dan vroegen ze wel eens wat, meester wat doende. Zal ik het eeuwige leven beërven? Dan wilden ze graag nog een stempeltje eronder dat het wel goed was. Dat ze wel behoorden tot die uitverkorenen. Maar dan kwam soms uit dat het helemaal niet in orde was. Dat er helemaal niks in orde was. Zo zie je dat de mens zich overal mee bezig kan houden, ook daarmee. Van of ik ben niet uitverkoren, of ik ben wel uitverkoren. Die twee polen. Het gebruikt de vorst der duisternis net als heel de waarheid om ons mee zoet te houden, mee bezig te houden. En of om ons op valse gronden in te sluiten, of om ons op valse gronden buiten te sluiten. Dan moet je dat antwoord eens nemen. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Hem. Het gaat hier over het geloof. Het gaat hier over het geloof en toch gaat het over iets lijdelijks. Niet dat het geloof lijdelijk is. Maar het is een worden ingelijfd. Alle werk van schepsel wordt uitgesloten, ook van kerkmensen. Juist van kerkmensen. Die zo spreken van, we moeten toch aannemen. Heb je hem al aangenomen? En heb je de keuze al gemaakt? En heb je al dit? Nee. Nee. Door een waar geloof. Dat wil niet zeggen, dat wil zeggen, niet door een bevlieging. Niet door wat voor soort geloof dan ook. Dat of in Jezus een grote hervormer ziet, of een ouderwetse revolutionair, of een voorbeeld ter navolging. Maar een waar geloof kan alleen rusten in de Christus der Schriften. Die Christus die van de Vader gegeven is, ter verzoening en ter voldoening. Alleen degene die het door gewaar, kijk, met verkiezing en verwerping bedoel ik, hè. Dat heeft de duivel zo misbruik van gemaakt, dat de mensen tot de 80ste jaar met een peperen muntje in de kerk zoet zijn. En als preek lezen is, dan zitten ze te slapen en bij de bij het versie zingen voor de toepassing schrikken ze misschien nog even wakker en misschien gaan ze dan nog even weg. Ja, ik bedoel niet dat ik nooit eens iemand in ons midden zie zijn ogen verschieten, hoor. Dat bedoel ik er niet mee. Helemaal niet. Het gaat nou om een bepaalde legering, een bepaalde sfeer, waar de dood je tegenkomt. Begrijp je? En ja, dat brengt altijd, dat geeft ruimte. Het geeft ons de ruimte dan als het ware van een verborgen eeuwigheid, waar we in dit korte tijdsbestek daar ons aan vastklampen, ten oordeel of ten voordeel, zoals men dat noemt. Dat korte tijdsbestek, ik tevreden. Kijk er nou eens bij het evangelie, bij de verkondiging van Gods eenzijdige, verkiezende liefde. Ja, want dan wordt Gods verkiezing pas recht verkondigd. Als wij doodgedrukt worden, als er geen uitgang meer voor ons overblijft, geen achterdeurtje om door te ontsnappen, maar wij in onze goddeloosheid en verdoemelijkheid worden ontmaskerd. Dan. Kijk, en dat doet nou het evangelie. Dat doet nou het woord. Dat woord laat geen ruimte voor een verborgenheid over. In die zin, wees er maar zoek mee. Als de mens niet gegeven wordt. Nee, dat is waar, als de mens niet gegeven wordt. Ondertussen klauwt hij alles bij elkaar. En hij heeft lang gestolen. Gestolen van A, van de boom. Ter kennis des goeds en des kwaads. En hij steelt nog door. Dan komt het woord, en dat woord dat spreekt. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld, omdat hij niet gelooft het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. Dat woord dat ontzaglijke werkelijkheid aangrijpt, van wat er hier in de tijd ook tot openbaring gekomen is. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal, breng ze hier en slaat ze aan mijn voeten dood. Gebeurt nu. Gebeurt, dat kan pas gebeuren als je er bent. Deze aarde. Ik weet het, er geloofden zoveel als er verordineerd waren ten eeuwige leven. Maar die geloofden ook. Gingen Gods woord geloven. Voel je nou ergens misschien onmerkbaar dat onderscheid wat er is. Het ene leidt naar die afgestompte, dode gevolgtrekkingen van de mens. En je mag hem niet aanraken, je mag maar geen vinger naar hem wijzen, want dan is hij beleefd. Het zal nog een eeuwig wonder wezen. Geen nagelschrap zult je bij te pas zeggen. Als je nou gaat vertellen dat hij met alles niet beter, niet meer, niet anders is dan een hatelijk tegen God des levens en tegen zijn Christus. Een verachter van zijn woord en de heilige sacramenten. Dan begint het al een beetje te kraken. Als je daar nog bij zou zeggen wat Stefanus zegt. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vader alzo ook gij. Dat wordt nog erger. Waar het woord komt, komt beroering. Want dan worden alle fundamenten van ons omgestoten. Allemaal. Bekeringsfundamenten en onbekeerde fundamenten. Die vallen allemaal. Daar is zo'n wonder als we ervoor ingewonnen mogen worden, hoor. Ja, aan onze kant is het een wonder als het goed af mag lopen. Want we hebben alles mee om voor eeuwig te verharden tegen alles in. Door een waar geloof worden ingelijfd. En zou je dus zo doen? Die zegt, zou je dus zo kunnen zien? Dat stekje of die end, die hebt er geen benen. Nee, maar het is in de hand van de wijngaardenier, de landman. Die snijdt het af, die zet het in, die doet er een was omheen, of die verbindt het op een goede manier, dat het door die nieuwe, op die nieuwe stam mag groeien. Of die andere stam. Worden ingelet. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, zing dat Costa. Ik roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aan zijn riep, had zijn liefde mij verkoren. God is liefde, o engelenstem, mensen tong verheerlijkt hem, worden ingelegd. Dus dat doet de Heer. Dat doet de Heer, ja. Je kunt je zo voorstellen, er wordt een touw gepakt, een draad, een koord, en dat maakt de Heer. Dat zit vast aan zijn eeuwige verkiezende welbehagen. Dat loopt dwars door de Heer Jezus Christus middelaarschap heen. En daar maakt hij de kerk aan vast. Ook aan hun hart slaat hij dat omheen. Dat is het dierbare geloof. Door een waar geloof komt er gemeenschap, levensgemeenschap met hem die het hoofd is. De middelaar, de zaligheid toch? Hij is toch onze zaligheid? Door een waar geloof wordt je ingeleid. En hem en al zijn weldaden aan hem. Ja, dat is te verstaan. Dat vloeit eruit voort. Al is er nou een kraan en er is een emmer. Maar als er geen kanaal is. Ach ja. Het geloof is een kanaal of instrument dat verbindt aan hem. En aan zijn weldaden. Niet andersom. De bron is één. De weldaden komen uit de bron voort. En al zijn weldaden aannemen. Voor wie? Nou, je hebt het gehoord nu. Niet voor allen. Maar alleen die hem door een waar geloof worden ingelegd. En hem in al zijn weldaden. Dat is de genade, de gerechtigheid, de vrede, het eeuwige leven. Dat is alles. Kijk, en zo gaat de cirkel nu sluiten in de kerk, hoor. En daarom, het heeft me wel eens verdriet, maar ook wel eens verblijd, dat het niet anders zou kunnen. Dat het niet anders zou gaan. Ik hoop dat de Heere in mijn leven en in uw leven, als wat dat betreft, door blijft stormen. Dan vliegen de pannen van dak af. Al wordt de vijandschap zo groot dat de mensen met opgestoken vanen vertrekken. Niet zo erg. Als dit maar waar is, en dat is waar, en ook gepredikt mag worden in het midden der gemeente. Laat dan alles maar varen. Het klinkt hard, maar ik bedoel het niet hard. Hoor. Ik bedoel het niet zo met handen van dit en dat ding. Maar dit is altijd waardig gehoord te worden in het midden der gemeente. Hoe deze zaken liggen. Van Gods eeuwige genade ontferming over dubbelingen. Die hem worden ingelegd door het geloof. Het is niets erger dan een massa mensen. Die allemaal dood in de bank zitten. Niet overal mee eens zijn. Of nergens mee eens zijn. Ja, het is weer tijd. Zo, dat is toch een. Dat moet toch voor iedere dienaar des woords een schrikbeeld zijn. Hè? Als het goed ligt. Maar als dit komt, dan gebeurt er onwillekeurig iets. Dan zie je allerlei holletjes zie je in de grond, die zie je opengaan. Het een komt een vinnig kopje naar buiten. Met een scherp tongetje. Die blaast vergif. Maar er komen ook andere kopjes boven de grond uit. Ja, die komen ook tevoorschijn. Zou het waar zijn? Voor wie het een openbaring is. Er valt een lichtstraal precies in het donkere hol. Daar komen ze aan. Door goddelijk licht geleid. O grote koning. Waarom was dat mij gemunt? Dat ik dat nou horen mag. Dat ik dat nou door u mag horen. Draken komen er tevoorschijn. Allerlei gewemel. Niet de gaatje, maar de Heer zit in de hemel. Die ziet erop neer dan als de Heer. Eén keer goed blaast. Dan zijn alle draken weer voorlopig van het toneel. Ja, zo gaat het hoor. Het is wel ontzettend, maar het is de waarheid. God houdt zijn kerk in stand door alles heen. Wat valt, dat valt en wat sterft, sterft. Maar ik hoop van u en van ons tezamen betere dingen met de zaligheid gemengd. Dat wij ook uit onze holen mochten voortkomen. Waar we van nature in zitten. Door het licht. Trok. Zoals je dat ook ziet, een regenworm die komt geloof ik 's nachts tevoorschijn. Hè? En het roofgedier ook, maar dat wij door de dag tevoorschijn mogen komen. De dag van de evangelie. De zon des heils. Daar gaan de gezichten. Om te horen. Het wonder van zijn genade en ontferming. Dan zal het niet ledig nog onvruchtbaar laten. Ik heb er kort iets van gezegd. De Heidelberger gaat nog veel nader in straks. Op het waarachtig geloof. Door de Heilige Geest en het woord gewerkt in onze harten. Maar ik hoop wel dat voor ons allen het evangelie. De verkondiging mag worden een net. Waar we niet meer uit kunnen ontvlieden. Ik kon nergens heen. Maar gij hebt mijn pad gekend, Heere. En mij bezocht met de opgang uit de hoogte. Amen.